Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering zijn te gast huisarts Jan-Frans Mutsaars en Tom Kliphuis. Zij zijn respectievelijk medeoprichter en directeur van Arene, een online huisartsenpraktijk. Hoe ze daarbij te werk gaan, waarom dat nodig is en wat de toekomst is van digitale huisartsenzorg, bespreken ze met mij en mijn naam is Sietse Wilman. Welkom Jan-Frans, om bij jou te beginnen. Je bent huisarts en een van de oprichters van de Arene. Kun je ons kort vertellen wat daar de aanleiding voor was?
Een halfjaartje voor de coronapandemie in het land uitbrak, zaten wij met een aantal collega's bij elkaar. En wat wij eigenlijk constateerden is dat wij in onze eigen praktijk, ik heb gewoon een reguliere huisartsenpraktijk in Etten-Leur, constateerden wij eigenlijk dat we steeds meer zaken digitaal gingen doen en dat mensen daar eigenlijk ook heel tevreden over waren. Dus het aantal, en dan ging dat vooral in die tijd over e-consulten, dus de mensen digitaal vragen kunnen stellen, dat ging eigenlijk heel goed. Toen wij zagen dat er rekeningen waren, dat er toch een fors huisartstekort ging ontstaan in enkele jaren. Het vervelende daarvan was dat met name specifieke gebieden in het land in problemen zouden komen. En toen dachten wij van, zouden we met zorg op afstand misschien er toch voor kunnen zorgen dat bewoners van Nederland eigenlijk in alle gebieden huisartsgeneeskundige zorg kunnen ontvangen. Waarbij dat dan deels op afstand zal moeten zijn, maar ook altijd een deel fysiek zal moeten zijn.
Ja, dus eigenlijk komt erop neer dat jullie dachten van, als we nou in bepaalde regio's tekorten zijn en in andere regio's niet, laten we dan digitaal de brug slaan tussen de regio's waar genoeg huisartsen zijn en de regio's waar
exact,
tekorten zijn.
Kan je de capaciteit die beschikbaar is in bepaalde gebieden benutten op plekken waar dat juist tekort is?
Ja, en hoe pak je zoiets aan? Ik kan me voorstellen dat je dat met een aantal huisartsen daar een leuk idee voor hebt. Maar hoe zet je de eerste stappen van idee naar uitvoering?
Ja, dat is nog best een klus geweest in het begin. Dat heeft er wel mee te maken dat je dan moet gaan kijken eigenlijk naar de beschikbare oplossingen die er al zijn. Want 4 huisartsen zijn allesbehalve 4 ICT'ers. Dus wat wij eigenlijk gedaan hebben is gekeken naar welke ICT-oplossingen zijn er in Nederland al voorhanden die we hiervoor zouden kunnen benutten. En dan gaat het vooral over het huisartsinformatiesysteem. Dan gaat het over de connectie. Dus kan je mensen een app laten gebruiken om in contact te komen met huisartsen. Nou, daar hebben we Zorg Online voor gevonden. Die app die wij zo hebben kunnen ombouwen dat die voor ons bruikbaar is. En dan begint er ook een systeem van, vind je mensen die juist ook op deze manier zorg willen leveren. Dus het vinden van assistentes, van dokters ook die voor ons werken. In eerste instantie hebben we dat ook met z'n vieren vooral zelf gedaan. Ja, en zo zijn we gaan pionieren. Zijn we het eerst eens in elkaar gaan zetten, het systeem. En zijn we het najaar van 2021 dus begonnen om ook daadwerkelijk de eerste patiënten van zorg te voorzien.
Ja, dus tijdens de dieptepunt van de coronacrisis waren jullie eigenlijk nog net niet zo ver om het ook al in te kunnen zetten.
Nee, dat was inderdaad eerder. Dat we echt daadwerkelijk aan de slag gingen, toen was het eigenlijk al voor een belangrijk deel voorbij. En wat je toen zag, en dat vonden we op zich wel bijzonder, is dat tijdens die coronacrisis heel veel huisartsen in Nederland zorg op afstand boden. Of telefonisch, ook beeldbellen zag je toen echt wel in die periode in opkomst zijn. En dat eigenlijk, nadat de coronaproblematiek wat afzwakte, eigenlijk weer iedereen ook weer terugging naar het systeem zoals dat voorheen was. En dat is toch gewoon vooral een patiënt zien aan de spreekkamertafel. Kijk, wij zijn 4 huisartsen en we zouden het liefst iedereen Nederlander een huisarts op de hoek van de straat bieden, die dan ook nog het liefst zoveel mogelijk beschikbaar is en goed bereikbaar is. Alleen wij zien aankomen dat misschien toch echt onder druk komt. En dan zou dit een oplossing kunnen zijn.
Dus dat een beetje over het begin. Tom, je bent nog niet zo heel lang geleden aangetreden als directeur. Wat was voor jou de reden om te zeggen van, dat is nou een club waar ik bij moet aansluiten en de leiding aan moet geven?
Nou, ik kende Jan Frans eigenlijk al uit mijn tijd dat ik nog bij VGZ zat. En daar stond ze altijd wel bekend als een club die ook digitaal voorop liep. En op een gegeven moment zag ik dat ze bezig waren met Arene. En toen heb ik mezelf eens uitgenodigd van, joh, leg het eens uit. En ik had toen tijd beschikbaar. En ik denk van, joh, dit is iets waarmee je op een hele praktische manier invulling kunt geven aan het probleem met het huisartsentekort.
Nog even, dat hebben we eigenlijk nog niet echt benoemd. Hoe functioneert het nu op dit moment? Zou je dat kort kunnen schetsen wat nou eigenlijk de werkwijze is?
Nou, de werkwijze is, we hebben een paar concepten. Het belangrijkste concept is van, er is ergens geen huisarts. Dan nemen wij de patiënten over, die schrijven zich ook bij ons in. Dus die zijn feitelijk gewoon patiënt bij Arena Online Huisartsenpraktijk. Die via de app kunnen die dan vervolgens consulten inplannen en worden dan te woord gestaan door een Nederlandse huisarts op een digitale wijze. Dat wil zeggen via de telefoon of via een beeldbelverbinding of via een e-consult. Maar het is ook zo dat niet alles digitaal kan. Er is gewoon zorg die veel beter kunt doen met de continuïteit van een lokale huisarts. 15% van ongeveer alle vragen die wij krijgen kunnen we niet zelf afhandelen en die moeten door een lokale huisarts worden gedaan. Dus belangrijk voor ons concept is, we nemen wel de patiënten over, maar we hebben de ondersteuning nodig van lokale huisartsen die 15% die wij niet kunnen zien, om die over te nemen. En dat is dus die symbiose van digitaal wat kan en zeg maar lokaal wat moet.
Dan hoor ik je zeggen, in symbiose met de, laten we zeggen, klassieke huisarts. Hoe gaat dat? Zitten die er allemaal wel op te wachten dat er een nieuwe club komt die zegt van, we hebben een hele goede app en we kunnen heel veel digitaal doen?
Ik denk enerzijds, zie je natuurlijk wel van, ook lokale huisartsen zien van, er is een probleem. Hè? Wij komen alleen maar daar waar echt een acuut tekort is aan huisartsen. Dus dat probleem lossen we voor een belangrijk deel op. Tegelijkertijd, en misschien moet Jan Frans kan dat misschien beter beantwoorden, maar zie je ook wel iets van, ja, maar het is wel anders, dus men moet daar ook wel aan wennen. Hè. De dokters moeten eraan wennen, patiënten moeten eraan wennen, vinden er misschien ook nog wel wat van.
Ja, dus hoe gaan jullie dan te werk om dat vertrouwen te winnen? Want het lijkt mij vooral een kwestie van vertrouwen.
Dat is zeker zo. Alle huisartsen in Nederland, denk ik, dat die voor een belangrijk deel echt het beeld van de lokale huisarts beschikbaar, dat het mooiste systeem is. Dat vonden wij met z'n vieren ook. Alleen wat Tom zegt, ja, in sommige gebieden is het gewoon niet mogelijk. En als je dan met die lokale huisartsen kan afspreken, en dat is wat wij dus met regelmaat doen, van nou luister, wij kunnen jullie in wezen aanvullend op de zorg die je al levert, kunnen wij jullie helpen, waardoor je niet alle vragen van die patiënten krijgt die daar nu zonder huisarts zitten, maar een klein deel, dan is het vaak ook voor die huisartsen ineens weer ja, goed te doen. Als jij in een gebied zit en er valt een huisarts weg en je zit met 4 huisartsen in een dorp en er komen 2000 mensen bij. Ja, dat is echt een serieuze opgave om die met z'n vieren te delen. Maar als wij kunnen zorgen dat het overgrote deel van die zorgvraag eigenlijk niet bij jou op de spreekkamer komt, ja, dan heb je eigenlijk ruimte om een groter patiëntenaantal van zorg te voorzien. En dat is eigenlijk wat we doen. Natuurlijk is het zo dat je daar vertrouwen voor moet hebben. En je ziet ook wel in alle eerlijkheid dat als je dat in een omgeving doet en daar zit een samenwerkingsverband van huisartsen en HAGRO, ja, dan zal best de ene wat positiever in deze situatie staan dan de ander. En dat zal je blijven houden. Maar ja, het is wel zo dat veel huisartsen zien van ja, jullie nemen veel van de zorgvragen weg die anders op mijn bord erbij waren gekomen. Ja, en dat levert natuurlijk de winst op, zowel voor de patiënt als voor de huisarts.
Het staat misschien tegenover, je zegt af, we kunnen een groot deel kunnen we digitaal oplossen, maar een deel ook niet. Ja. Nou hoor je over dat soort oplossingen ook nog wel eens de kritiek, hè, dat op die manier je eigenlijk de relatief makkelijke patiënten eruit haalt.
Ja.
Waarvoor geen fysiek onderzoek nodig is, die misschien wat jonger, wat digitaal vaardiger zijn. En dus dat zijn degenen die bij jullie je aanschrijven. En ja, voor iedere patiënt krijgt natuurlijk dezelfde vergoeding. Ja, hoe gaan jullie om met die kritiek dat jullie eigenlijk een beetje de krenten uit de patiëntenpap halen?
Die opmerking hoorden wij natuurlijk vaak. En toch, ja, misschien een kijkje in onze patiëntenpopulatie. Dan zie je dat wij een heel grote patiëntenpopulatie Oekraïners hebben. Oekraïense vluchtelingen. Die hebben gewoon alle problematiek die Nederlanders ook hebben. Ze spreken over het algemeen toch behoorlijk slecht Nederlands. Wij wikkelen dat in het Oekraïens af in dat geval. We hebben een groot contingent arbeidsmigranten die ook taaltechnisch ingewikkeld zijn. Onze app is ook in al die talen beschikbaar. Wij geven antwoord op e-consulten in die talen. We hebben praktijken, volledige praktijk die dus ook een volledige doorsnee populatie heeft. En als wij in gebieden ondersteuning bieden, in mensen die in een dorp komen wonen en geen huisarts hebben, dan nemen we gewoon alles aan wat daar voorbij komt. Onze populatie is niet die populatie waarvan dit altijd gedacht wordt. En wat ook een belangrijke gegeven is, je hoort vaak, ja, de ouderen die maken daar geen gebruik van. En je staat juist versteld hoeveel ouderen met name van deze digitale oplossing gebruik maken.
Is het dan ook omdat het voor hen misschien meer belastend is om de deur uit te gaan en naar een huisarts toe te komen? Of waar zit
ik denk dat dat zeker een rol speelt en dat daar ook veel kinderen mantelzorger zijn voor deze ouderen. En dan toch over het algemeen ook met hun ouders moet de mantelzorger ook vrijnemen van werk om naar de dokter te gaan. En je ziet dus dat dat heel vaak in combinatie gaat.
Misschien nog wel even ook nog een andere opmerking over de cherrypicking. Hè? Want als je zegt, joh, bepaalde zorg is gewoon digitaal niet goed mogelijk te leveren. Hè? Dat is natuurlijk het simpele oren uitspuiten. Maar mensen met zware oncologie of terminale zorg, dat soort zaken. Ja, daar moet je voor naar een lokale huisarts die dat gewoon gedurende een bepaalde tijd kan begeleiden. Tegelijkertijd hoor ik ook vaak huisartsen zeggen van, ja, maar dat zijn ook juist precies de patiënten waarvoor ik huisarts ben geworden. Niet per se die patiënt die een zere knie heeft. Dus op die manier kun je zeggen, ja, wat versta je onder cherrypicking?
Nou ja, ik denk dat de mensen die er zo sceptisch tegenaan kijken, dat die er vooral onder verstaan. Patiënten die de minste tijd kosten en het minste energie vragen. Ja, en het is natuurlijk ook een financieel verhaal wat er tegenover staat.
Zeker, maar als je het hebt over tijd voor de patiënten, deel van wat nu digitaal kan gaan, zorgt ervoor dat de huisarts daar minder tijd hoeft te besteden aan de lichte klachten, waardoor hij ook meer tijd heeft om juist te besteden aan die wat zwaardere klachten. En aangezien het aantal 85-plussers de komende jaren gaat verdubbelen, ja, daar komt heel veel zorgvraag op ons af. En laten we dat dan verdelen tussen die mensen die aandacht nodig hebben van de meer traditionele huisarts en zeg maar een aantal klachten die je ook heel goed digitaal kunt oplossen.
Categorie waar die ook nog alles genoemd wordt is mensen met psychische klachten. En ook mensen met psychische klachten, hè, daar hebben wij ook praktijkondersteuners GGZ voor. Hè, dus die ook gesprekken met psychologische klachten gewoon netjes uitvoeren. En dat gaat echt ook heel goed via een beeldbelverbinding.
Hoe slaat jullie boodschap en werkwijze aan? Oftewel, kunnen jullie een beetje vertellen over hoeveel regio's jullie nu actief zijn, hoeveel huisartsen jullie in dienst hebben, hoeveel patiënten bij jullie staan ingeschreven?
We werken nu met iets van 100 huisartsen samen. Dat noemen wij netwerkpraktijken. Dus dat zijn die huisartsen die die 15% die niet digitaal kunnen worden behandeld over willen nemen.
Ja, dus daar hebben jullie afspraken mee gemaakt dat jullie naar hen mogen doorverwijzen. Laten we zeggen die 15% die er nodig is.
En even voor het idee, hè, die betalen wij keurig het passantentarief. Dus dat even over de financiën. Dat zijn de 100. We hebben een 30-tal huisartsen voor ons werken. Dus dat zijn allemaal Nederlandse biggeregistreerde huisartsen die vaak een vaste waarneming hebben ergens in den lande, tijd over hebben en op een flexibele wijze dat via Arene willen aanvullen. We hebben iets van 10.000 patiënten, waarvan ongeveer 5.000 zeg maar ingeschreven staan.
Ja, wat we ook nog hebben met...
Sorry voor het onderbreken, maar nog heel even. Waarom zijn er maar 5.000 van de 10.000 patiënten ingeschreven?
Omdat die andere 5.000 Oekraïners zijn en die zijn ingeschreven.
Ah, duidelijk. Ja, dat vroeg ik me nog even af.
Ja.
Het bereik van die Oekraïners is nog vele malen groter. En wat je met die Oekraïners ook ziet, is dat we met heel veel zorggroepen in Nederland, dus regio-organisaties ook afspraken hebben over hoe die patiënten gezien kunnen worden. En die zitten dus eigenlijk buiten de door Tom genoemde 100 huisartsen. En dat is een beetje per regio verschillend hoe zo'n regioorganisatie dat het zien van die patiënten organiseert.
Ja, welke regio's zijn jullie het meest in?
Ja, we zitten eigenlijk alleen niet in Friesland en Groningen, geloof ik. En verder zitten we in het hele land. Ja.
En waarom komt dat daar niet van de grond? Is daar de nood minder hoog?
Of die hebben een eigen systeem. Kijk, we hebben ook niet heel Brabant, maar dan weer delen van. Maar we hebben wel hele grote conglomeraten. De hele regio Amsterdam of Amsterdam-Zaandam en Rotterdam bijvoorbeeld, Nijmegen, dat zijn hele grote regio's waar we bijvoorbeeld dan veel Oekraïners zien.
Ja, misschien nog ook iets wel een interessant additioneel concept. Kijk, als er een praktijk omvalt omdat de praktijkhoudend huisarts met pensioen gaat of ziek wordt bijvoorbeeld, dat is één kant. Hè? Maar je ziet ook wel dat in allerlei regio's huisartsenpraktijken gewoon dicht zijn. En dat betekent dat mensen die dan naar een bepaalde plaats toe verhuizen, ja, blijf maar bij je oude huisarts, want wij zijn dicht.
Ja.
Of bijvoorbeeld in de buurt van Etten-Leur wordt een paar plaatsen zijn nieuwbouwprojecten. Ja, dat is dan, er komen een paar honderd huizen bij, maar dat is te weinig voor een nulpraktijk. En ja, die mensen zitten dan toch, kunnen even nergens terecht. Wij bieden dan de digitale wachtlijst aan. Weet je wat? Zet ze tijdelijk eventjes bij ons neer. Wij schrijven ze in en leveren ze digitale zorg. De overige huisartsen in die plaats, leveren die 15% die de overflow, zeg maar. En op het moment dat er zich of een huisarts meldt van, joh, ik wil graag nu een nulpraktijk beginnen, dan heb je hier heb jij alvast 500, 800 patiënten. Die mag je hebben om te starten. Of als de lokale huisarts zegt, joh, we hebben inmiddels wel weer ruimte gekregen, nou ja, dan kunnen dus die mensen weer terugstromen naar de, zeg maar, de huisarts om de hoek.
Ja, dus dan fungeren jullie eigenlijk als een soort buffer.
Ja. Ja. En ik denk dat dat een interessant model is om gewoon zeg maar de lokale huisartsen tijdelijk te ontlasten. Hè? Want zoals Jean-Frans zei, die mensen komen anders zich toch melden bij jou als passant. Of die gaan naar de huisartsenpost met allerlei oneigenlijke vragen. Ja, dat vang je voor een groot deel af. En het is ook überhaupt voor de patiënten heel prettig dat je zegt, ik heb wel een huisarts. En te zijn de tijd kom ik zeker nog bij een lokale huisarts terecht. En natuurlijk, ik zit in het Gooi, ik woon in het Gooi. En ook in Hilversum zijn de huisartsen dicht. Dus als jij uit Amsterdam verhuist naar Hilversum, heb je geen huisarts. Dus voor de Amsterdamse huisartsen natuurlijk ook vervelend. Want die blijven dus zitten met een hoop mensen die graag eigenlijk weg willen, al verhuisd zijn, maar toch nog in jouw praktijk blijven zitten. Dus aan alle kanten denk ik dat dat een mooie oplossing kan zijn voor dit probleem.
Maar het blijft dan een oplossing voor het probleem. Dus in hoeverre is het dan eigenlijk symptoombestrijding wat jullie doen? En zou het eigenlijk niet nodig moeten zijn?
Als er voldoende huisartsen waren en die voldoende huisartsen zouden ook in alle gebieden in Nederland willen werken, ja, dan zou er wat mij betreft geen probleem hoeven zijn. Ja,
want we hadden het net over die regio's. Wat zijn nou regio's waar jullie de meeste tekorten zien en uit welke gebieden kunnen jullie dat online aanvullen?
De aanvulling komt eigenlijk uit heel Nederland en uit het buitenland. We hebben ook dokters, Nederlands afgestudeerde huisartsen die Canada en in de Verenigde Staten wonen. Dus die en daar niet kunnen werken, maar op deze manier ja, toch voor de Nederlandse zorg behouden zijn gebleven, zal ik maar zeggen.
En die zijn hier heel goed 's nachts bereikbaar, denk ik.
Ja, daarom hebben wij avondspreekuur als zij net opstaan, zeker. En ja, de gebieden waar nu de grootste problemen zijn, ja, dat zijn een beetje de randen van het land op dit moment. Maar Nivel heeft becijferd dat ook binnen nu en 2 jaar ongeveer in heel Nederland zal zijn. Ik geloof met uitzondering van Amsterdam en de regio Arnhem-Nijmegen. En zullen er verder overal tekorten zijn. Kijk, het punt is, en dat begrijp ik heel goed, je kan natuurlijk meer huisartsen opleiden, dat wordt wel geroepen. Maar dat duurt nog wel even een paar jaar voordat het zover is. En op dit moment is het ook heel ingewikkeld om de huisartsopleiding überhaupt vol te krijgen. Want er zijn gewoon plekken voor opleiding niet ingevuld de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk ook heel erg jammer. Dus er is wel een soort van structureel probleem. Alleen roepen van ja, er is een probleem, dat zit niet helemaal in onze aard. Dus wij proberen hiermee een oplossing te bieden, waarbij wij heel nadrukkelijk zeggen, het is zeker niet dé oplossing. Er zijn er vast vele, maar in ieder geval doen wij een poging om daar in ieder geval op deze manier aan mee te werken.
Ja, want wat zou er zoal nog meer kunnen gebeuren om die huisartsenzorg overeind te houden in Nederland?
Ja, nou, ik heb zo niet heel veel suggesties, maar ik denk dat het vooral ook zit. Ik denk dat het een belangrijk deel ook is, ja, hoe aantrekkelijk is een regio? En dat is niet alleen voor de huisarts, maar de huisarts heeft vaak ook een hoogopgeleide partner. En die wil ook in een regio werken waar het interessant wonen en werken is. En ik denk dat dat ook steeds meer van belang gaat zijn. Ja, hoe kan je dat doen? Ja, dat is meer een nationaal probleem wat we ook niet heel snel oplossen. Maar dat denk ik dat een belangrijk iets is. En wat ik in ieder geval ook wel constateer is dat ook veel jonge huisartsen zich afvragen van die hebben in ieder geval het beeld, en ik zeg niet dat dat zo is, dat het zijn van praktijkhouder heel veel lasten met zich meebrengt. Ja, en dan gaat het erom van hoe zou je die lasten kunnen verlichten.
Ja, ja. En dan moet ik denken aan administratieve lasten, ja, de hele praktijkvoering.
Ja, organisatorische zaken. Weet je, een huisartsenpraktijk is toch MKB. Ja. En is toch ook het hebben van personeel en het organiseren van contracten en dat soort dingen. Ja, daarin zou je denk ik meer moeten faciliteren.
Ja, kijk, op het moment dat we een praktijk over hebben genomen, dan zeggen we wel altijd van, weet je, mocht zich een praktijkhouder melden, en dan krijg je feitelijk gewoon, neem je hem over, en dan kunnen we natuurlijk nog steeds op de achtergrond nog steeds digitale ondersteuning bieden. Dus op die manier, we zijn natuurlijk zeker zeg maar de vier oprichters van Arena zijn gewoon ervaren huisartsen die ook heel goed kunnen helpen met hoe run je nou een praktijk. En op die manier kun je ook gaan proberen om zeg maar praktijkhouderschap te faciliteren.
Ja, en even voor de goede orde. Je zegt als we een praktijk hebben overgenomen, dan bedoel je niet dat jullie specifiek een praktijk hebben opgekocht. Nee. Dat was natuurlijk ook gebeurd. Hè. Dat is een hoop om te doen op dit moment met name rond Comet, die als commerciële keten huisartsenpraktijken opkoopt, maar niet altijd naar ieders tevredenheid die vervolgens gaat runnen. Is dat trouwens iets waar jullie wel eens tegenaan lopen? Dat jullie al heel gauw met dat soort ketens op één hoop gegooid worden?
Nou, ik denk niet op één hoop gegooid worden. Ik begrijp wel dat er is nu sentiment, zeg maar. Ja, dat maakt wel dat wij ook meer dan ons lief hebben moeten uitleggen wat wij doen. Ja, wat wij doen is echt huisartsenzorg wat ons betreft in de volle breedte aanbieden. Daarbij zijn wij gewoon bereikbaar. Mensen kunnen ons in de app direct afspraken maken. Onze assistenten werken op de reguliere openingstijden van praktijken. Die gaan ook niet met vakantie. Dat is bij ons is dat niet zo. Dus op zich is daarin de bereikbaarheid. En wat bij ons natuurlijk echt, en dat heeft Tom volgens mij in zin 1 al gezegd, echt essentieel is dat wij een absolute goede samenwerking hebben met lokale huisartsen. Anders stappen wij er niet in. Wij moeten zeker weten dat als wij een van onze dokters vindt dat een patiënt gezien moet worden, dat dat ook kan. En is die afspraak met een lokale huisartsengroep niet te maken, ja, dan zal je ons in die regio niet zien. Ja, dat is hoe wij werken. Wij werken alleen als we op zeker de patiënten die bij ons zijn ingeschreven ook van zorg kunnen voorzien. Dat is de kern van ons verhaal en anders stappen wij niet in. Ja.
Dat is helder. Ja, Tom, je hebt een achtergrond, je noemde het zelf al, in de zorgverzekeringswereld. Nou liggen die verhoudingen ook niet altijd even goed. Loop je daar wel eens tegenaan dat mensen denken van goh, daar komt iemand die nog niet zo heel lang geleden nog bij VGZ aan het roer stond en die nu mij deze nieuwe digitale huisartsenzorg aan de mand kon brengen?
Nou ja, ik zei al, ik ben getrouwd met een praktijkhoudend huisarts. Dus we hadden destijds interessante gesprekken aan de keukentafel over eerste lijn zorg en zorgverzekeraars. Ik denk dat in zijn algemeenheid hebben we elkaar gewoon hartstikke hard nodig. Ook bij VGZ, toen ik bij VGZ zat, gaat het erom van, joh, hoe zorg je ervoor dat je de problemen oplost? En dat betekent toch gewoon gaan samenwerken. En wij werken nu ook gewoon met zorgverzekeraars samen over, joh, hoe gaan we ervoor zorgen dat Arena als concept bijdrage leveren aan het oplossen van het huisartsentekort. En ik denk dat dat ook gewoon aan alle kanten uiteindelijk wel gewoon wordt gezien. Hè? Dat je die dat er dan ook daar een samenwerking nodig is. Het is niet alleen vanuit huisartsen je kunt oplossen. Het is niet dat je het vanuit verzekeraars kunt oplossen. Verzekeraars hebben wel een zorgplicht. Maar zijn ook op zoek naar, ja oké, het is niet een blik huisartsen dat je kunt opentrekken. Dus je moet nagaan denken over concepten. En één daarvan is Arena. En dat wordt ook gewoon gelukkig gezien door verzekeraars.
Ja, en het is niet met toch een licht vervagend VGZ-stempeltje moeilijker om dan binnen te komen met dit verhaal?
Nee, het geheel niet. Ja, nee, okay. Nee, het geheel niet. Tenminste, ik heb er nog weinig van gemerkt.
We hebben het gehad over hoe het begonnen is en hoe het er nu voor staat. Als we de blik op de toekomst richten. Ja, waar willen jullie naartoe?
Wat uiteindelijk we natuurlijk gewoon graag willen, zouden willen, is van het concept schaalbaar maken. Dus het is dat je zegt van we hebben nu 10.000 mensen waar wij zorg aan verlenen, maar dat is natuurlijk op zich op 1,8 miljoen inwoners nog maar een klein. Je wil iets, een schaalbaar model neerzetten waarmee je kunt zeggen dat je nu zijn we een behoorlijke oplossing voor veel gebieden waar een tekort is aan huisartsen. Dus dat is wat we wel zien.
En wat is daarvoor nodig om dat schaalbaar te maken?
Nou ja, nu zitten we nog heel erg aan. Zijn we nog heel veel aan het testen. Het concept wordt steeds beter. Wat wij verwachten is dat er dus steeds meer huisartspraktijken zonder praktijkhouder komen te zitten. Of zoals ik net zei, er huisartspraktijken dicht zijn en toch op zoek zijn naar extra capaciteit. Ja, dat moet op enig moment gewoon flink gaan groeien.
Ja, en verwachten jullie dan uiteindelijk ook dat het onvermijdelijk is dat jullie dit landelijk gaan aanbieden? Omdat er eigenlijk in alle regio's die tekorten ontstaan?
Nou, kijk, in principe is dit landelijk aan te bieden. Want als wij maar een goede samenspraak kunnen doen met lokale huisartsen, kan het overal. Dus dat kan. En wat wij nu ook mee bezig zijn, en dat is Tom een van de trekkers van, is dat we bijvoorbeeld in Eindhoven zijn we nu bezig in een praktijk En dan moet jij misschien even toelichten, Tom. Maar dan zijn we aan het kijken of we met de huisarts die daar zit, eigenlijk, of wij op afstand, als zal maar zeggen, waarnemer op afstand, de zorg mee kunnen leveren voor die huisarts die daar eigenlijk gewoon te druk heeft. Dus die patiënten blijven daar gewoon ingeschreven staan en kunnen naast het consulteren van hun eigen huisarts in het gezondheidscentrum daar van onze oplossingen op afstand gebruik maken.
Dus dat is eigenlijk precies andersom dan hoe jullie het tot dusverre doen. Want nu is jullie werkwijze, de patiënt staat bij jullie ingeschreven en lukt het niet op afstand, dan verwijzen jullie door naar een fysieke huisarts. Maar dan draait het dus eigenlijk om. De patiënt staat bij de huisarts ingeschreven, maar die kan voor zorg op afstand naar jullie doorverwijzen.
Ja, we noemen dat de buitenboordmotor. Dat is een concept dat we nu gaan invoeren dus in Eindhoven. De lokale huisarts die blijft gewoon, zijn patiënt blijft zijn patiënt. Maar hij kan zeggen, weet je, voor bepaalde vragen kun je Arena bellen. In dit geval van Eindhoven was er echt een tekort in die praktijk aan huisartsen. Dus zij hebben het zo opgelost. Maar als je het breder kijkt, kun je ook zeggen van huisartsen die bijvoorbeeld nu vol zitten en niet meer kunnen groeien. Zeg, weet je, als je hebt nu 3000 patiënten bijvoorbeeld. Je kunt naar 4000 patiënten groeien. Met dezelfde hoeveelheid ondersteuningen, met dezelfde hoeveelheid dokters die in jouw praktijk zitten. Maar als je Arena erbij schakelt buiten boordmotor, dan kun je ook die hele zorg, extra zorgvraag opvangen. Dus feitelijk zeg je van met zo'n buitenboordmotor kunnen bestaande praktijken groter worden. Zonder dat ze in hoeven te boeten op de kwaliteit. Maar je maakt een verschil, weer een spreiding tussen die dingen die digitaal kunnen en die dingen die echt gezien moeten worden door de lokale huisarts.
Ja.
En het voordeel voor ons is, hè, dus wat ik net zei, wat Jan-Frans net zei, wij hebben echt die samenwerking nodig met de lokale huisartsen voor die 15% overflow. In dit geval, als een huisarts dat aanbiedt aan zijn patiënten, daarin naar buiten boord, dan is hij ook automatisch natuurlijk de 15% overflow. En dus dan heb je dat altijd gedekt. En dus dat is ook wel prettig, dat je dan gewoon een goed totaalaanbod kunt bieden.
Verwachten jullie ook eigenlijk dat er steeds meer op afstand kan? We hebben nu over 15%. Verwachten jullie dat dat op termijn ook misschien 10% wordt of maar 5% waarbij echt die fysieke afspraak nodig is?
Ik kan me nog goed herinneren dat we begonnen. Daar hadden we in het begin van dit gesprek over. Toen dachten wij, nou 50% dat zou toch moeten kunnen? En dat was een beetje ontstaan uit het beeld van als ik nou 's ochtends spreekuur doe, en hoeveel van mijn patiënten moet ik nou daadwerkelijk aanzitten? Dat ik echt daadwerkelijk lichamelijk onderzoek doen. Dus toen zeiden we, nou 50% moet haalbaar zijn. En geleidelijk aan zagen we dat steeds meer toenemen. Waarbij we nu zien dat we 80-85% dat gewoon goed haalbaar is.
En waar zit die winst dan in?
Dat er toch meer kon dan we eigenlijk durfden toe te geven. Dat is ook wel iets wat veel huisartsen zeggen. Van, dat zijn toch eigenlijk aantallen die eigenlijk niet kunnen. Maar heel veel vragen die patiënten hebben zijn natuurlijk ook van verwijzingsbriefjes en al dat soort zaken die je allemaal wel voorbij ziet komen. En heel veel zaken kan je ook heel best toch op foto of op afstand met beeldbellen heel goed zien. Als je nou vraagt van, nou ja, waar zit nou nog de winst? Dan zit denk ik die winst met name in, zijn er nog zaken die patiënten zelf thuis kunnen doen, die nu nog op praktijken gebeuren? We weten bijvoorbeeld dat er best veel, Lusky is bijvoorbeeld zo'n organisatie van Daan Domen, die heel veel ook doet in thuismetingen. Nou, als je dat soort zaken zou kunnen koppelen.
Redelijk recent ook begonnen bij de huisarts om dat aan te brengen.
Zeker. Als je dus ziet dat je patiënten bijvoorbeeld thuis dit soort gegevens kan laten invoeren in het systeem. Ja, dan zijn dat al zaken waarvoor je ook niet meer naar de praktijk hoeft. 2,5 jaar geleden was nog het uitstrijken. Ja, hoe doe je dan een uitstrijkje op afstand? Ja, tegenwoordig is het een zelftest geworden. Dus je ziet ook ontwikkeling dat datgene wat vroeger fysiek gebeurde, dat daar nu toch ook allerlei andere oplossingen voor gevonden worden. En ik denk dat dat een nog grotere vlucht gaat nemen. Maar Tom terecht zei, palliatieve zorg, ja jongens, dat moeten we echt willen bij een huisarts om de hoek, dat je iedere keer je eigen vertrouwde gezichten ziet. Maar sommige dingen zijn echt heel goed mogelijk. En patiënten weten dat ook zeer te waarderen. Dat vroeg je op een gegeven moment ook naar. Ja, het is of jij tijdens je werk weg moet van je werk, naar de praktijk moet rijden, in de wachtkamer moet gaan zitten, 10 minuten binnen bent bij je huisarts en weer terug moet rijden naar je werk. Of je doet dat, ik loop even naar een andere kamer en over een kwartier zit je weer achter je bureau. Dat is toch ook een heel vooruitgang voor heel veel mensen. Dus sommige patiënten zijn er ook heel gelukkig mee.
Ja, zijn er verder nog technologische, nou, of waar je nog wat aanvullen?
Nou ja, niet echt technologie, maar ik denk dat ook dat doet in onze app ook. Dan wordt heel erg nadrukkelijk verwezen naar thuisarts.nl. En moet ik naar de dokter? Dat soort sites. Want dat mensen ontdekken dat ook steeds meer. Dat je voor heel veel vragen niet naar een dokter hoeft. Dat voorkom je als het ware überhaupt een visite. En ik denk dat dat ook gewoon steeds grotere vlucht gaat nemen.
En zaken zoals chatbots en generatieve AI, waar ook een hoop belangstelling voor is de laatste tijd. Zijn jullie daar ook mee bezig om te kijken wat dat jullie nog kan brengen?
Nou, wij zijn zeer geïnteresseerd in wat er allemaal is en gemaakt wordt. Eigenlijk alles wat er voorbij komt, daar kijken we wel naar. Op dit moment hebben wij niet één specifiek systeem waar we gebruik van maken. En doen we het nu nog zeg maar met onze eigen triagesystemen. Maar we kijken wel overal. We zijn bij de meeste van dat soort leveranciers wel mee in gesprek. Om te kijken of we dat ook aan de voorkant in onze systemen kunnen invoeren. En wat we, net als wat Tom zegt, wel heel erg mee bezig zijn is het nodig om een dokter te consulteren of kan ik het zelf oplossen? Heel veel zijn we bezig met zelfhulpsystemen.
Stel dat ik jullie over 5 jaar hier nog eens spreek. En ik vraag van, goh, wat is er veranderd ten opzichte van de vorige keer? Wat verwachten jullie dan te antwoorden?
Nou, ik hoop dat we die landelijke schaal hebben bereikt dan. Hè? Die zegt van, joh, we hebben nu echt een mooie oplossing gevonden. Waarbij enerzijds goede lokale huisartsenzorg geleverd kan worden. Door ook goed netwerk van praktijkhouders. En tegelijkertijd dat je die ontwikkeling hebt doorgemaakt. Dat heel veel zorg ook gewoon prima digitaal kan. Dat is zowel voor de dokter als voor de patiënt een goede oplossing is. Niet de oplossing voor alles, maar wel een oplossing voor veel. En dat we tegelijkertijd ook gewoon blijven doorontwikkelen. Want ik geloof wel dat artificial intelligence op enig moment ook een deel van die zorgvraag weer kan over gaan nemen. Ja, op die manier moet je toch ervoor zorgen van, ik zei al, van het aantal 80-plussers is verdubbeld. En een 80-plusser heeft 5 keer zoveel zorgvraag als iemand van onze leeftijd. Dus ja, daar komt een zorgtsunami op ons af. Tegelijkertijd neemt het aantal dokters niet in diezelfde mate toe. De bevolking neemt ook toe. Hè? We gaan 80.000 inwoners krijgen erbij in dit land. Ja, dat zijn dus gewoon 40 praktijken die erbij moeten komen, alleen om dat bij te houden. Dus je ziet aan alle kanten die druk. En dan moet je op zoek gaan naar andere oplossingen.
Ik hoop ook dat de koudwatervrees een beetje is weggenomen. Ja. Daar moeten wij ook hard aan werken. En daar moeten we dan die 5 jaar maar voor nemen. Dat wij ook echt kunnen laten zien dat het, wij zijn daarvan overtuigd, maar dat ook patiënten het idee hebben van, nou, je krijgt kwalitatief goede zorg. En dat die huisartsen, ja, dan hoop ik dat het aantal collega's die dit concept omarmen, gegroeid is ten opzichte van hoe dat nu is.
We gaan het meemaken en we gaan het afwachten. Heel erg bedankt voor jullie tijd en uitleg.
Graag gedaan.
En dan wellicht tot over 5 jaar.
Zo leuk zijn we.
Boek hem vast in.
En tot zover deze aflevering. Mijn dank gaat uit naar mijn gasten Jan-Frans Mutsaars en Tom Kliphuis van Arene Online Huisartsen en naar Pond 5 voor de muziek. De montage verzorgde ik zelf. Tot slot wijs ik u erop dat u zich kunt abonneren op deze podcast om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En zoals altijd sluit ik af met hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.